het alleen. Het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen zesde gedeelte, Romeinen 6, en daarvan het 14e vers. Romeinen 6, vers 14. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Letten wij op belofte, verbelofte, beleving. We hebben verleden week iets gehoord over hoe het nou gaat met die wet die daarbij gekomen is, die ingekomen is. En dat de mens, hoe goed bedoeld ook, de misdaad te meerder heeft gemaakt. Ja, mede doordat hem dat richtsnoer van Gods goede gebod gegeven werd, mede daardoor werd de misdaad ook meer. Kwam die dood en die vijandschap van de mens des te meer aan het licht. Niet dat hij dat zelf zo ervoer. Want zelf kan de mens denken dat hij God dienstbaar is en God behaaglijk, terwijl hij briest tegen de genade en de ontferming van God en een gerechtigheid probeert op te richten uit de werken der wet. Daarom was die genade zo gans overvloeiende. Omdat die genade zich uitstrekt over de mens, zoals hij in zijn verzet, in zijn opstand, maar ook in zijn eigen opgerichte vroomheid, die voor God niet bestaan kan, zichzelf handhaaft. En dat nu die genade God zo overvloedt, dat de Heer Jezus zelf eraan te pas komt. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dan komt in hoofdstuk 6 die vraag aan de orde. Goed. De zonde die heerst onder de wet. De zonde die heerst in de dood. Hoe is het daar nu mee? Als dat zo is, dat die zonde maar overvloediger wordt, en waar de zonde overvloediger wordt, de genade maar steeds groter en meer wordt, is het dan niet beter of minstens hetzelfde als we maar in de zonde blijven? Want hoe meer zonde, hoe meer vergeving, hoe meer bezoedeld, hoe meer gewassen. En die gedachte werpt Paulus ver weg. Hij doet dat, ik ga niet ieder vers nu wat voor de tekst ligt met u doorwandelen. Er zijn bepaalde woorden die wij al eerder met elkaar hebben overdacht, trouwens ook. Ik wil trachten u voor te stellen wat hij ons wil zeggen. Hij wil ons zeggen, toen Christus kwam, die vertegenwoordiger van die nieuwe mensheid, die plaatsbekleder, die gekomen is om de wil van God te doen, toen kwam hij in een wereld, in het vlees, dat daar als een doelwit en een prooi van de zonde zijn weg ging. Niet dat hij ooit gezondigd heeft, maar de staat der vernedering waarin hij wilde komen, was een staat van de vloek. Een staat waar de gerechtigheid van God zich tegenkeerde. En hij kwam in die staat in de gestalte van een mensenkind, van een dienstknecht. Hij kwam daar om inderdaad een vloek te zijn en om tot zonde gemaakt te worden. En in dat bedreigde, vervloekte, verdoemde bestaan, hier op deze aarde, in die staat van ellende, is hij ingegaan. Hij heeft nooit gezondigd, maar alle zonden richtten zich op hem en kwamen op hem aan. Hij was de meest beladen, de meest naar het toerekenend oordeel Gods, de meest zwaar beladen zondaar. Nogmaals onderscheid goed, niet door zijn doen van de zonde, maar doordat hij het plaatsje in wilde nemen van de meest doortrapte zondaren die onder de zon hebben geleefd. Alles kwam op hem aan. Ten slotte is hij al zo beladen en tot een vloek wordend de dood ingegaan. Nadat hij de wil van God heeft volbracht, zijn wet heeft vervuld, ten slotte is hij dus in die volle dood ingegaan. En heeft hij aan het einde van het lijden van die geestelijke en die eeuwige dood ook zijn geest bevolen in de handen van de Vader, dat ziel en lichaam gescheiden werden. Toen was hij weg. Toen verviel alle aanspraak. Toen is hij uit die gemeenschap waarin hij kwam en deelgenoot werd, is hij heen gegaan, gestorven. En in die dood is alles al klaar opgehouden. De mens der zonde is uit het midden weggedaan. Hij bestaat in dat opzicht niet meer. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. In dit verband, die gestorven is, die is buiten gekomen, buiten dat terrein van vloek, van verdoeming, die is weg. Zo, zegt de apostel, zo zijn nu Gods kinderen, die van nature kinderen des toorns zijn, gelijk ook de anderen. Die zijn door die Christus meegenomen, in zijn hart gedragen, want hij is hun hoofd. Hij is het hoofd en de middelaar. Alles wat hem geldt en gold, gold dus ten diepste ook zijn duur gekochte bruid. Hij heeft de aansprakelijkheid voor alles naar zich toegetrokken. Toen hij de wil van God had volbracht, toen hij door de dood te lijden buiten de greep kwam van die vervloekte staat en dat een vloek geworden zijn, toen er niemand meer als het ware tot hem kon spreken. Hij antwoordde niet. Toen is met hem de kerk meegenomen en aan een einde gekomen. Een einde is er gekomen aan de aanspraken, aan de eisen, aan de vloeken, aan de zondenmachten, aan de heilige wet met haar claim op ons. Want hij is in de dood gezonken, gegaan. Nu heeft Paulus geschreven. Broeders, daar zie je nu in wat wij waardig zijn. Daar zie je ook in die Christus waar je terecht gekomen bent. In de hel, in de godsverlating, in de dood. Daar ben je terecht gekomen. Zeg nou niet, ja maar, daar was ik toch niet bij. Daar was iedereen bij. Van de zuigeling, de ongeboren kinderen, tot de grijsaard. Die naar het voornemen van God aan die Christus zijn gegeven. Die waren er wel bij. Hij was toch als die hoge priester die de borstplaat droeg, waarop de namen van de stammen geschreven stonden. Zo droeg die Heer Jezus Christus al zijn kinderen die hij van de Vader had gekregen, die droeg hij mee op die weg. Die droeg hij mee in de verlatenheid en ook in de dood. Zo zijn ze met hem dus als het ware één plant. Ze horen naar Gods voornemen bij en in hem. Tegenover de realiteit van ons zondaar zijn, stelt de apostel de realiteit van dit feit in hem gedoopt, dat betekent ook in zijn dood gedoopt. Dat betekent ook meegenomen zijn in zijn dood. En zo is die oude mens, die Adam, ik, zo ben ik gekruist. Met hem. Opdat het lichaam der zonde, mijn hele zondige bestaan, teniet gedaan wordt. Dat het weggedaan wordt, want die gestorven is immers, die is er niet meer. Die is toch vrij, gerechtvaardigd van de zonde? Dat is een grondslag. Dat kan ik niet genoeg zeggen. Begin niet aan de verkeerde kant. Begin niet aan de verkeerde kant. Kun je wel doen, maar je komt nergens uit. Als je denkt te kunnen beginnen bij verbetering, bij het haten en laten van de zonde, als je denkt dat je langs die weg komen zal, je komt er niet uit. Nooit. Voorop gaat in de verkondiging het feit dat wij, een iegelijk die gelooft, met hem gekruisigd zijn. En dan gaat het niet over de dagelijkse kruisiging van ons vlees. dan gaat het over die bron, over die gedurig springende fontein, dat Christus, de bruidegom, het hoofd, de plaatsbekleder is van al zijn kinderen, van een schare die niemand tellen kan. Dat is de altijd blijvende, zolang de wereld staat, die heerlijke, die moedgevende boodschap. Dat je het daarvoor kan en mag houden, in het geloof, zijn allemaal geloofzaken. Dat je met Christus gekruisigd bent. Met hem begraven. Weggedaan. Uit het midden. Je bent niet meer op een terrein dat er iemand is die een claim op je zou hebben. Van je moet dit, je moet dat, want anders zus, want anders zo. Nee. Dat is de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft van die vloek der wet. Want Christus is dood geweest. Het was met hem afgelopen. De wet heeft in hem haar doel bereikt. En dat, geliefde gemeente, is altijd weer de boodschap die ik door Gods genade mag brengen. Dat is de kern van het heilige evangelie. Die vreemde gerechtigheid. Dat wonderbaarlijke waar alle vlees tegenaan schoppen wil. Want men wil en wij willen zelf. Wij willen hebben. Maar dat dit nou die grote daad van God is in het midden van de tijd. Die vreemde ruil. Hij neemt mij voor zijn rekening toen en daar op Golgotha. Het was afgelopen. Toen was ook inderdaad, geliefde gemeente, alle perspectief was weg. Alleen de belofte stond er nog. De belofte. De belofte van de opstanding. Maar naar ons menselijk zien en denken, hield toen alles op. Wat moet er nou gebeuren? Is er nou nog wat? Want Jezus is dood. Hij is gestorven. Maar is er nou ook nog een nieuwe schepping en een nieuw schepsel? Is er nou nog een toekomst? Is er nou nog een verdergaan? Als hij gestorven blijft, dan zijn we zonder hoop. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan is het geloof ijdel, dan is de prediking ijdel, dan zijn wij valse getuigen. Voel je de ontzaglijke betekenis van zijn opwekking en opstanding uit de doden? Als hij daar blijft, dan is er wel wat gebeurd, iets ontzaglijks gebeurd. Er is een einde gekomen, want er is een begin. Waar is het vervolg? Waar is het verder gaan? Maar Christus is opgestaan. Opgewekt uit de doden. En weer krijg je nu dat borgtochtelijk, dat plaatsbekleden. Christus is opgewekt en hij sterft niet meer. Hij is de smarte van de dood ontbonden. Daar staan wij nu, als wij een geloofsoog en oor mogen ontvangen, dan staan we telkens weer in grote verbazing en verwondering voor dat feit. Hij is opgewekt. De Vader wilde het er niet bij laten door de oude mens tot een einde te brengen, om te laten zinken in het graf.
Want de Vader heeft gezegd, de ziel die doet, die zal leven. Het was zijn goddelijke beschikking om die nieuwe mens tevoorschijn te brengen uit het graf. Daar op de derde dag is het zo'n blijde dag. Een dag waarop de tranen worden gedroogd en de roep weer klinkt, de Heere is waarlijk opgestaan. Anders dan zijn we weg. Er is er geen uitzicht. Dan komen we nooit meer tevoorschijn. Dan gaan we allemaal onder in de dood. En hij komt als die nieuwe schepping, die nieuwe mens, die herder, komt hij tot de schapen om ze bijeen te vergaderen. Hij sterft nu niet meer. De dood heeft geen macht meer over hem. En nu zegt de apostel, laat dit nou de inhoud ook wezen van het geloof, gemeente te Rome. Dat je ondanks alles wat er is, wat je benauwt, wat je aanvecht, wat je tot twijfeling wil brengen, dat je daarvoor houdt, maar dan ook echt daarvoor houden, niet als misschien zien. Maar hij bedoelt daarvan uitgaan, voor het allerheiligst geloof. Dat je ook gekruisigd bent, dat je dood bent. Dat je door de zonde dood bent, maar dat je goddelijk leeft in Christus Jezus. Daar leef je in. Want zoals hij je meenam in zijn dood, zo heeft hij je ook meegenomen in zijn leven. Zo ben je ook met hem opgewekt tot een nieuw leven. Je staat in een heel andere betrekking nu. Je staat op een heel andere plaats. Je staat niet meer onder die, voor ons omdat we zo slecht zijn, onder die uitdagende, prikkelende werking van de wet. Waardoor je of vroom wordt, maar een vroomheid die niet waar is. Een vroomheid waarbij de mens zich blijft verzetten tegen de genade en de ontferming van God. Of waarbij hij op een subtiele manier de wet probeert te vervullen en tegelijk te ontduiken. Daar ben je niet meer, zegt de apostel. Op dat terrein. Want jullie weten wel, die wet, die is waarachtig, maar die wet had geen kracht om jullie te geven, om jullie te laten leven. Integendeel, met die wet begon je steeds verder te zinken en te zakken, of je dacht bij jezelf, aan wie heeft God meer welbehagen dan aan mij? Ik ben een goed man. Wat nu? Zullen wij dan eigenlijk onveranderd, onaangedaan, zo verder gaan? Want we zitten nu in een soort niemandsland. We voelen dat we zondaren zijn, we geloven dat we zondaren zijn. Maar Christus is gestorven. Dus eigenlijk bestaan we niet meer. En het speelt nou geen rol. Goed speelt geen rol, kwaad speelt geen rol. Alles is er. Nee, zegt de apostel. Nee, nee. Nou gaat hij uit die situatie, zoals het erbij staat, dus bij God, bij Christus, gaat hij nou net de andere kant uit. Niet meer vanuit bedreigingen, vervloekt is een ieder die niet blijft. Niet meer in de vorm van gebod op gebod en regel op regel, nee. Je bent dus
in de dood, in Christus ingeleid. Christus is opgewekt uit de dood, jullie met hem. En dat is nou het breekpunt, om uit die waarheid nou echt te mogen leven door het geloof. Dat is de strijd, de goede strijd des geloofs. Om echt te geloven, hij is gestorven, hij is weg. Hij leeft, hij is opgewekt. Nu gaf die heilige wet ons misschien wel bepaalde impulsen, maar die leiden tot de dood. Maar nou in het bedoog van de apostel, door de geest, geven die dood en die opstanding van Jezus Christus impulsen van het leven. Van het leven. Daarom zegt hij, de zonde moet geen heerschappij hebben in dit sterfelijke bestaan. Sterfelijke lichaam in dit sterfelijke bestaan, om ze te gehoorzamen in alle begeerten die ten kwade zijn. En doe nou niet alsof die dood, die zonde macht, alsof dat die nog de koning is, want die is dood. Je moet je niet in dienst begeven bij die koning en je leden tot wapenen der ongerechtigheid stelt. Maar stelt u zelf goden en uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Dat betekent, hier sta ik, o God, met heel mijn bestaan, met alles wat erop en eraan is. Ik ben niet meer onder de zeggenschap van de zonde en de dood, de vloek van de wet. Maar laat mij zijn onder de zeggenschap van uw genade, van uw ontferming in Christus Jezus. Nou komt hier vers 14 tot de belofte. Dat is een belofte. Dan zegt hij, de zonde zal over u niet heersen. Zijn wij zo goed? Nee. Maar hij bedoelt, je bent gestorven met Christus. Je bent uit dat terrein weggerukt. Nou sta je daar, als het goed is, vrij. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. God heeft gezegd, gij zult geen andere goden om mijn aangezicht. God heeft gezegd, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken. Dat is vanuit die eeuwige genade in onze Heer Jezus Christus ook belofte. Belofte die in Christus, dus hem om Christus wil, vervuld wordt door de Heer. Hij heeft gezegd, hij heeft het toegezegd, dat wij ons zouden schamen vanwege al onze wegen en al onze handelingen. Hij heeft gezegd dat harde hoofd wil vreemd en dat schaamteloze aangezicht zal beschamen.
Hij heeft gezegd, ik zal dat is zijn belofte,
een gewillig volk maken op de dag van mijn Heer. Oh, de zonde zal over u niet heersen. Ze zal niet het laatste woord, ze zal niet de baas zijn, ze zal niet de chef zijn die u commandeert en die u naar de slaapbank leidt. Dat is Gods belofte. Maar hoe beleeft een mens nou die belofte, die vervulling? Hoe beleeft hij dat dan? De beleving van ik ben wat en daarom heb ik wat en doe ik wat en kan ik wat, daar kom je, gemeente, bedrogen mee uit. Ik kan niet genoeg benadrukken het hopeloze wat dat betreft van onze situatie. Ten aanzien van Gods wil, van de zonde, van de dood. Hopeloos. De hele wereld ligt verdoemelijk voor God. Hoe kom ik dan in die beleving van die belofte? Want de zonde zal over u niet heersen. Hoe kom ik daarin? Het is waar. Want ik kan niet meer, ik ben dood, dus de zonde kan niet heersen. Over een dood, dat heeft geen zin. In Christus. Maar hoe is het nu? Wat betekent die belofte dan? Geliefde, dat betekent dat wij niet aan het verkeerde eind beginnen. Dat zijn wij zelf. Dat wij niet kunnen volstaan met een opknappertje. En met helpende genade. Maar dat betekent dat u en ik waarachtig geloven. Dat wij in Christus aan de dood zijn vervallen. Dat betekent het geloof in die Heer Jezus Christus. Ik ben de rein. Hij heeft het gezegd. Daaruit gloeien met eerbied gesproken de krachten, de genade. Dat wij niet langer onder de heersende macht van de zonde zullen zijn. Niet het geloof in een of andere heiligmaking die wij daar stellen. Maar het geloof dat die dierbare borg met één offer voor eeuwig heeft volmaakt. Degene die geheiligd. Daaruit vloeien de krachten van het nieuwe leven. Dat is de bron, de krachtbron. Hij heeft mij verlost en hij heeft beloofd. De zonde zal over u niet heersen. Mogen wij nu door dat allerheiligst geloof deze belofte omhelzen. Dat die macht der zonde zich aan Christus te pletter heeft gelopen. En dat ze ernaast begrepen heeft ten slotte. Hij is dood, gestorven. Al dan dragen God deze belofte in uw en mijn hart. Want de zonde zal over u niet heersen. Die zal niet de baas worden. De Heere heeft het beloofd. U begrijpt dat wij hier op een enorm spanningsveld zitten.
Want ik ben mij goed bewust, dit woord komt tot ons zondaar. Gebrekkige, onwaardige mensen. Maar het is ook niet mijn woord. Het is Gods belofte die gegrond is op de vervulling die Jezus Christus heeft aangebracht. Het is gegrond op de werkelijkheid dat wie zou beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren God? God is het die rechtvaardig is. Christus is het die gestorven is. En nu, in die vrijheid, in die bevrijdende boodschap van die Heer Jezus Christus, die alles heeft voldaan, in die vrijheid komt dat lieve woord van de belofte van God tot ons. De zon zal over u niet heersen. En dan de zonde, zoals die juist onder de wet tot openbaring kwam. Juist onder de wet zeggen we, ik zal beter doen. Ik zal het anders doen. Nee, dat zal niet meer gebeuren. Dat past mij niet. Dat kan ik toch niet doen. Dat is mij toch onwaardig. Dat is de zonde ook. Niet aanvaarden de dood. Het niet aanvaarden dat ik niet opgelapt kan worden, alleen maar naar de dood verwezen. Dat is zo sterk de zonde onder de wet. Gij zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Dat zal over u niet heersen. Maar je zult als arme gestorvenen die niets hebben. En die in hem alles bezitten. Zult ge zo voor hem staan, Heer. Neem mij. Help mij. Wees mijn borg. Ik word onderdrukt. Wees mijn goel, mijn zonde vernieuwer. Wees mijn redding, want u bent het. In de beleving van die belofte is het niet zo dat wij als heren en meesters met onze borst vooruit door het leven gaan, omdat we overal boven staan. Integendeel, wij belijden daarin onze schuld als wij geloven dat Jezus Christus gestorven is. Wij belijden de moeizame en ellendige situatie vaak van ons leven hier, als we de toevlucht nemen tot die boodschap. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. Daar vloeit de goede strijd des geloofs in de ziel. Daar. De zonde zal over u niet heersen, niet de baas. Waarom? Omdat wij met nieuwe reglementen worden belast. Omdat wij met andere, lichtere wetten worden geconfronteerd? Nee. Dat is gebleken, want die wet is ingekomen opdat de misdaad te meerder wordt. Nee, de zonde zal over u niet heersen, want je bent niet onder de wet. Je valt niet meer onder die vloek. Voor een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Je was toch dood? Dat geloof je toch? Maar je bent nu als zulk een dode, dat beleid je voor God, onder de genade, onder de ontferming. En waar nu die heilige wet ons nooit de kracht kon geven om iets daar te stellen dan boosheid en verkeerdheid, of een valse vroomheid, daar is nou die genade zo overvloeiende. Want die doet zingen. Vergeef, Heere. U hebt het beloofd, Heere. Lieve Vader van onze Heer Jezus Christus. U hebt voor mij de prijs aanvaard in de dood van uw Zoon. U hebt al uw gramschap op hem gelegd. Hier staat, ik ben een zondaar. Maar bij u is uitkomst. Ik ben al in uw lieve Zoon bevrijd tot een allerheiligst leven. De vloed der wet zal mij niet meer treffen. Maar laat mij nu getroffen worden door uw liefde. Door uw vaderlijke goedheid. Door uw genade. Opdat aan mij vervuld worden. De zonde zal het niet winnen. Zij zal niet de heerschappij over u hebben. Want in de genade Gods, daarin is kracht. Daarin is een hand die ons draagt. Daarin is alles wat nodig is. Ge zijt niet onder de wet. Die liet jou zitten met je vroomheid en met je vijandschap. Je bent onder de genade. De ontferming Gods. O, zo is die beleving van die belofte, is niet dat tijdloze, dat onaangedane constateren van iets. Maar het is als het ware, en dat is aan de ene kant ook tegelijk de spanning, dat is nou het levende, de goede strijd des geloofs. Het heeft die zaligmaker alles gekost. Hij is de dood ingegaan. En nu ik. O, dat we dan toch die God mogen aanbidden. Die God ervaren. Niet vanuit het verbroken werk verbond. Ik probeer. Nee. Aanvaard toch dat doodoordeel dat over ons is uitgesproken in Christus Jezus. En geloof toch dat leven dat in Christus is opgewekt en niet meer sterft. Want daarin ligt de belofte. De zonde zal over u niet heersen. Je bent niet meer onder de wet. Maar onder mijn genade. O, dan is er toch in die zaligmaker een kracht. Een ontferming. Terug. Dan is er toch een weg. Niet om ons hoofd te laten hangen. Niet om te zeggen, nou, ik zal proberen dit, ik zal proberen dat. Hoe goed bedoeld ook. Maar dan is er toch deze weg. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is vrome tegen de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen. Bij hem, bij het kruis, bij de belofte, bij God die machtig is, de dode leven te roepen. Dat is de weg, dat andere loop je mee vast. Al onze goede bedoelingen leveren ons geen enkele garantie dat het één dag goed gaat. Dat de zonde niet over ons heerst en ons wegsleept. Het levert geen garantie. In dat stukje praktijk zou ik willen zeggen, droog je tranen maar. Want je bent er niet, je komt er niet, je gaat eraan. Wie je ook bent, je gaat eraan. Maar hier zou ik een dartraan willen zien. Bij die belovende God en Vader die zegt, de zonde zal over u niet heersen. Want jij bent onder mijn genade. Ik ben om Christus wil jouw Vader. Ik help je. Ik ondersteun. Ik ben alles. Daar ligt nou het leven in. Midden in de dood. Daar ligt nou ook in de strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Daar ligt nou in verklaard. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? In die liefde, in die belofte, in die genade. Want dan is het niet zo van, zullen we dan maar wat meer kwaad doen, dan wordt de genade wat groter. Oh nee. Nee. Maar die door het kwade licht verrast wordt, daar komt hij voor God te buigen. Och, Heere, alsjeblieft. Niet als een soort slaaf. Ik zal het zo proberen. Ik zal nou zo. Veel scherper en sterker worstelt de Heilige Geest in ons aan. Vader, u hebt het gezegd. U hebt het beloofd. U hebt uw eigen kind in de dood doen gaan. Hoe kunt u mij nou overleveren aan de machten van de dood? Aan de machten van mijn lichaam, van mijn bestaan, van mijn ellende? Durf je dat? Je moet niet denken dat dat brutaal is. Want ik zeg het u, God kan er niet tegen als je dat zegt. De Heere God, die wordt met innerlijke ontferming bewogen vanwege zijn Christus om die stakker, die ellendige te helpen. Om eruit te trekken. Uit alle boze netten. En dan is het dat wij veel zwakheid en ellendigheid in ons bevinden. En soms over de kop gaan. Aan de genade van God niet twijfel. Niet in de zonde blijven liggen. Want de dood getuigt tot ons dat we dood zijn met hem en leven met hem. Geliefde gemeente, dat dit woord, die belofte en die beleving juist in de strijd des geloofs ons deel mogen zijn. En voor een ieder, het geldt voor ons allemaal. Voor mij en voor u. Maar die werkelijk zit, of op de rand van, nou ja, komt op zo nou niet, of een paar zonden aan,
des te meer genade.
Of degene die het hoofd laat hangen. Het zij in meelijden met zichzelf, het zij in wanhoop. Ik bezweer het u in de naam van de levende God. Gedenk dit woord voor je verder. Gedenk het woord. De beschuldigden zingen een lied van vergeving. De wanhopige vertwijfel niet. Hij heeft het gezegd. Maar alsjeblieft, begin niet aan het verkeerde eind. Aan je eigen, bij je eigen, met je eigen. Want het gaat niet. Je gaat er aan, je gaat er aan. Het goede eind. En dat is tegelijk het nieuwe begin. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Hij leeft. Beveel dan uw zielen, goden. En leg de zaken niet vanuit uw onvervulde opdrachten. Maar leg de zaken voor hem neer. Vanwege het offer op Golgotha. En ik mag ook zeggen, je zult het gewaar worden. Hij is niet dood. Hij laat je niet stikken. Hij zegt, ik help je. En ik ondersteun je. En ik draag je er door. Geliefde gemeente. Houd dan in gedachten is dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Naar dit evangelie. Dat hij leeft. Opdat wij niet zouden verzinken. Amen.